Men ik hoor waar, ja. Voilà, ik heb mijn plastron aan. Mag ik eerst weer wat gebed vragen? Hè? Ik had een oproep gedaan voor puzzels. En ik kon bijna aan de winkel beginnen eigenlijk. Hè? Dus ik had zodanig veel puzzels. Ik heb moeten assistentie vragen om ze binnen te brengen in de gevangenis. Het was eigenlijk wel heel plezant om, om te zien. En ondertussen, bij dat groepje nu, laatste donderdag, ben ik ook zo een soort ja, ronde tafelgesprek. Hebben kunnen getuigen en ze hebben gezegd, volgende keer willen we er weer bij zijn. Het is zo een hang, beperkte detentie noemen ze dat, 6+. En het zitten daar een stuk of 9 gedetineerden. En het zaten er al 4 aan tafel en het waren er ook nog 2 aan het luisteren in hun deur. Zo, ik zag ze zo meer en meer naderen. Dus dat is een grote groep. Ik vermoed niet dat al die mensen gaan blijven luisteren, maar het is er beter voor. Dus, en het was plezant, er zit daar een christen tussen. En voor hem was dat echt een opsteker ook, om ook zelf een beetje te vertellen over zijn geloof. Dat is een eerste zaak. Een tweede zaak is eigenlijk een persoonlijk gebed dat ik graag zou vragen ook voor onze oudste dochter. Die heeft de ziekte van Crohn. En ja, dat is zo op en neer dat gaat, maar ze heeft al enorm veel operaties achter de rug. Ja, ze heeft ook 3 kinderen gebaard met de keizersnede. Dus dat is al, ik denk dat ze ongeveer al 10 keer eigenlijk een operatie ondergaan heeft aan de buik. En dus nu is er weer een breuk vastgesteld in het lidweefsel. Dus dan waarschijnlijk moet ze dat weer opereren voor de zoveelste keer. Ze krijgen ook meer en meer de bijwerkingen ook van de ziekte van Crohn. Dat is halstenen, nierstenen. Ze hebben al een nierstenen moeten uithalen. De grootte van, wat was het, 3,2 centimeter. Dat is enorm groot. Dus of dat ik er wel voor ben, want het blijft altijd maar aanhouden ook. Voor haar is dat een enorme last. Ze heeft dan nog kinderen, vooral nu de kleinste, heeft nu ook continu oorontstekingen. Moet nu weer buisjes krijgen. Allee, het is dus echt wel een lijdensweg. Dus of dat je daar wel voor bent. Dus vooral voor de... of dat er al dan niet een operatie zal nodig zijn, maar ook ja... of dat ze toch vlug een revalidatie mag zijn. Maar eigenlijk mag je gewoon bidden voor dat ze een keer genezen wordt. Hey. Okay. Goed. Lotte. Ze noemt Lotte, ja. Ja. Goed, ik wil weer spreken over... Hoe anders ben jij? Weet je nog vanuit Efeziërs hoofdstuk 4? We kunnen dat misschien een keer opslaan. Efeziërs hoofdstuk 4, vers 20. Efeziërs hoofdstuk 4, vers 20. Tot 24. Ik lees die voor. Maar hij geheel anders, hij hebt Christus leren kennen. Je hebt toch van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat hij wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerten, dat hij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Ik vind het zo een bijzonder vers. Het is ook een beetje de kern van het evangelie, zou ik als het ware durven zeggen. Want wij zijn totaal anders geworden, staat er. Hij totaal anders. Hij hebt Christus leren kennen. Hij hebt God leren kennen. En dit maakt juist het grote verschil, of dat zou het grote verschil moeten maken. En er staat er ook altijd bij, dat is interessant voor te horen, ook zeker voor deze gemeente, we worden iedere dag verjongd, staat er. Het is misschien maar in ons denken, maar het is toch al iets. Daardoor, ze zeggen altijd, een jonge geest heeft een jong lichaam. Ik denk dat ook. ben er niet altijd van overtuigd, maar ik sommige dagen gaat dat slechter zo. Hé, maar ik denk dat dat wel goed is om dat te beseffen. Maar vooral, het gaat in deze context over een relatie opbouwen. Hé. En dit zou het grote verschil moeten maken in ons leven. En ik heb de vorige keer al gezegd, ook in die relatie, wat zit ons soms een beetje tegen? Weet je nog? Dus ik ga nog een paar dingen tonen. Hé. Dus we hebben soms niet alleen de indruk, maar soms lijkt het echt of dat God zwijgt. Hé. Dat er geen antwoord komt, dat lang stil is en zo. Hé. Dat is iets wat God ook heel vaak doet. Hé. Dus eigenlijk ook in de toekomst ook. Ook zelfs als er een grote verdrukking komt, hé, dan staat er zelfs dat hij eigenlijk bijna 3,5 jaar zal zwijgen. Hé. En de vraag is dan natuurlijk, hoe staan wij dan daar tegenover? Hij zwijgt misschien wel, maar hij is wel nog altijd aanwezig. Hij is altijd nog bezig. Hè. In de volgende wegwijzer komt er een artikel over Noël en Manja Soutar. Ik weet niet of je die kent. Noël Soutar is, en Manja zijn dus lange tijd in Burkina Faso op zending geweest, ontwikkelingshulp. Ik denk bijna 35 jaar. Ze hebben daar een weeshuis op gericht. Hè. Wat is het? Is het 25 jaar? Nee, het was een heel eentje. Ja, het is in 35, ja. Of toch bijna 30 jaar dan. Het was een heel eind, want ik verschoot er ook van dat het zo lang was. Nu in ieder geval, want ze zijn gegaan kort nadat wij naar Kemmel verhuisden. Ah, nou ja, oké. Ziet. Dat is het nadeel of het voordeel dat ik mijn vrouw mee heb, dat ze mij kan corrigeren. Dus, ik heb dat al vaak gezegd ook. Daarom neem ik ze nooit mee naar de gevangenis ook. Want in de gevangenis denken ze altijd van mij, je bent toch wel een toffe kerel, een heilige kerel. Hè. Ja, ik zeg, maar je kent mij nog niet goed. Hè. Ik zeg, mijn vrouw zou moeten mee zijn. Zij zou wel een boekje over mij kunnen opendoen. Hè. Ik zeg, daarom neem ik ze nooit mee. En dan moeten ze altijd een keer lachen zo. Hè. Goed. Maar in ieder geval, dus toen ze terugkwamen, hé, was de bedoeling, hun kinderen zitten een beetje overal over de wereld ondertussen. Hé. Je kent dat met ontwikkelings- of zendelingen. Hé. En hun doel was wat rond te reizen en zelfs in Denemarken zich te vestigen bij een van de dochters. Maar daar heeft hij dus een beroerte gekregen, hé, of een hersenbloeding. En dus in ieder geval van zo'n aard dat hij bijna totaal verlamd is. Hij kan echt bijna niks meer. Hij was dus ook voordien een boek aan het schrijven. Hij had gevraagd, Yvonne, wil dat een beetje corrigeren en zo. Hé. Ik had daar toen veel bemerkingen op, omdat het veel te saai was. Het veel te saai geschreven was. Ik zeg, kijk, ik ga proberen wat eraan te veranderen. Maar ondertussen zit hij in zo'n situatie dat hij zich zelfs heel moeilijk kan concentreren, moeilijk kan luisteren. En op een bepaald moment werd hij dus van Denemarken overgebracht naar België. En heeft alles in zijn hele tijd, in coronatijd, compleet geïsoleerd gezeten. Hè. Dat hij niet kon, hij kon niet lezen, hè. Dus kon zich niet concentreren. Hij kon niet naar tv kijken, dat was te wazig. Dus hij zat daar de hele dagen alleen. Hè. En toen heeft hij zelfs een bepaald moment, zegt hij ook, gevraagd aan de verpleger, ja, kan ik hier euthanasie plegen? Hè. Maar hij zegt, toen ik dat gevraagd, een paar uur later was dat iedere keer weer verdwenen. Hè. Dus en het was eigenlijk wel opmerkelijk om te zien dat God ook in die situatie, zelfs al zweeg God hè, voor hen, hè, dat God toch echt wel duidelijk hen bemoedigd en getrokken heeft. Hè. En tot slot, ik vroeg dan ook, ik ben al helemaal een artikel aan het vertellen, maar tot slot vroeg hij ook op een bepaald moment van, en zijn niet boos op God, hè? En allebei zijn ze niet, dat hebben we eigenlijk geen moment gehad. Hè. En wel, soms beelden wij ons bepaalde dingen in over God en zo. Hè. Maar dat verdween al even vlug voor de zon hè, als sneeuw. Hè. En dus uiteindelijk zeggen ze, zijn we eigenlijk, het is raar om te zeggen, maar zijn we echt gegroeid naar God toe. Hè. En dit heeft mij wel bijzonder bemoedigd. Hè, dat ook als God zwijgt, hè, zogezegd, hè, dat hij er wel degelijk is. Goed, maar ik ben een beetje aan het uitweiden. Hè. Dus ons kennen is ook beperkt, heb ik gezegd verleden keer. Hè. Dus het is een beetje zoals als dat wij zouden bijvoorbeeld een gesprek aanhalen met een walvis. Hè, dat we zouden de taal van de walvissen kunnen, hè, weet je nog. En dat we dan met klikjes en klakjes proberen een gesprek aan te knopen. Maar ja, over wat gaat dat gesprek gaan? Ja, niet over de voetbal en over de koers deze namiddag. Hè, en over computers. Nee, het zal gaan over plankton. Hè, wat dat ze eten en vissen en de oceanen. Wel, zo is, heeft God zich ook enorm beperkt eigenlijk. Hè, naar ons toe. Maar wij zijn ook beperkt. Wij kunnen die dimensie nog altijd niet begrijpen. Hè. Eeuwigheid. Zeg een keer, wat is dat? Dat is moeilijk, hè? Want we zijn aan tijd gebonden. Dus ons kennen is beperkt, maar er komt een moment dat dat wegvalt. Hé, dat we dan hem zullen kennen zoals hij ons kent, staat er. En ook soms, een derde puntje was ook, verleden keer dat ik gezegd heb, dat onze relatie soms wat opgedroogd lijkt. En dan gaan we vlug zo een conclusie nemen als, ja, we gaan een keer een sabbatjaar nemen. Hé. We gaan ons een keer jaren van niks meer aantrekken. En daar heb ik gezegd, nee, doe dat niet. Hè. Want als je opgedroogd bent, dan moet je juist dieper gaan graven. Hè. Neem er wel je tijd voor om dieper te graven, maar dan moeten we juist onze wortels dieper en dieper in hem steken. En bij hem echt weer dicht leven ook. Goed, dat was wat dat er ons soms tegen zit in de relatie. Wel, vandaag wil ik over heel iets anders spreken. Dat is, ik wil een paar dingen aanhalen wat dat God niet graag heeft. Er zijn dus ook een aantal dingen dat God eigenlijk niet graag heeft. Ik heb er nu vier dat ik wil opnoemen. God, zullen er waarschijnlijk meer zijn. Maar laat ons voor eerst een keer gaan naar Exodus hoofdstuk 16. Exodus hoofdstuk 16. De Israëlieten zitten ondertussen in de woestijn, hè? En ik wil een van de typische kenmerken van toen naar voren halen. Exodus hoofdstuk 16 vanaf vers 2. Of ik zal zelfs lezen vanaf vers 1. Exodus hoofdstuk 16. Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de hele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en Sinaï ligt, op de 15e dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. Dus de tweede maand. Hè. En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen, och dat wij door de hand des Heeren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want hij hebt ons in deze woestijn geleid om deze hele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeide de Heer tot Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als zij op de zesde dag bereiden wat ze hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen. Daarop zeiden Mozes en Aaron tot alle Israëlieten, vanavond zult hij weten dat de Heere u uit het land Egypte heeft geleid. Hè. Kunt u zich voorstellen, zijn na twee maanden, ze hadden al eten, drinken gehad, al die tijd door de Rode Zee, het Egyptische leger zien vergaan in de Rode Zee. Hè. En dan moet Mozes en Aaron zeggen, vanavond zult hij weten dat de Heer u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult hij de heerlijkheid des Heeren zien, omdat hij uw gemor tegen de Heer gehoord heeft. Want wat zijn wij dat hij tegen ons mort? En Mozes zei, als de Heer u in de avond vlees te eten heeft en in de morgen volle brood, omdat de Heer het gemor waarmee hij tegen hem gemord hebt gehoord heeft, wat zijn wij? Niet tegen ons was uw gemor, maar tegen de Heer. Dus iets wat hij dus niet graag heeft, hè, dat is hier zijn gemor. Hè. Dus je ziet hier een van de senioren, hè, die dus niet content is met zijn eten. Maar je hebt dus inderdaad heel vaak gemor. Hè. En ook bij de christenen spijtig genoeg, gemor. Geklaag, gezaag. Hè. Als je gaat naar Psalm 78, moet dat niet opslaan, maar op een bepaald moment. Kijk, in deze psalm, wacht, hè. Ja, hier, Psalm 78, vers 27 tot 4 tot 30. We moeten dat niet opslaan, maar ik lees die voorbeeld er staat. Hij deed vlees op hen regenen als stof. Gevleugeld gevoelte als het zand der zeeën. Hij deed het vallen midden in zijn legerplaats rondom zijn woning. Zij aten en werden volop verzadigd en hij schonk aan hen hun begeerte. Nog hadden zij hun begeerte niet gesteld, nog was hun spijs in hun mond, enzovoort. Dus zat er nog een kwartel in hun mond en ze waren weer al aan het klagen en aan het zagen. Dat is eigenlijk wel heel triestig. Wel, ik hoop, beste mensen, dat wij niet tot die groep van Israëlieten horen, maar zijn wij wel tevreden? Zijn wij tevreden? Of zijn wij ook van die mensen die eigenlijk mopperen over hetgeen wat we nog niet gekregen hebben? Die mopperen over hetgeen wat we wel al gekregen hebben, maar waar we niet content mee zijn. Dat we mopperen over hetgeen wat we moeten loslaten, zoals de vrouw van Lot. Die moest eigenlijk een zondige stad achter zich laten en toch, ja, ze kon het niet laten. En ze is uiteindelijk een zoutpilaar geworden. En toen was ze een veel betere getuigenis in haar dood dan in haar leven. En toen dacht ik, ja, heren, ik hoop dat ze dat nooit van mij moeten zeggen. Van, allee, hij is nu gestorven en ja, nu doet ons denken aan de Heer Jezus. Maar voor de rest in zijn leven, het was nogal het een en het ander daar, hoor. Kijk, alstublieft, laat ons echt heel tevreden zijn, met de toestand waarin dat wij gekomen zijn. Benjamin Franklin, dat is eigenlijk een vroegere Amerikaanse president, die heeft ooit gezegd: tevredenheid maakt arme mensen rijk, ontevredenheid maakt rijke mensen arm. Ik vond dat mooi gezegd, en dat is zo. Paulus was rijk omdat hij in Christus het geheim van tevredenheid ontdekt heeft. Hij zegt dat ook, ik heb, niet dat ik dit zeg, zegt hij, als zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Genoegen te nemen, dat is wat Paulus zegt. Dus ik hoop dat we niet zijn zoals dit hier, kasplantjes. Sommige christenen zijn kasplantjes, Ze hebben een serre rondom zich heen en als ze maar een goede temperatuur krijgen, als ze maar genoeg vochtigheid krijgen, dan zeggen ze, we zijn tevreden. We zijn tevreden. Als er maar bijzondere samenkomsten zijn, een goede spreker, een mooi zangkoor, een muziekgroep, een afwisselende dienst, dan zijn ze erbij, blij en enthousiast. Heel tevreden. Maar als alles zijn gewone gang gaat, als er niet veel bijzondere dingen gebeuren, als ze geen bijzondere zegen ontvangen, als ze zelf verantwoordelijkheid moeten dragen, dan blijven ze liever thuis. Dan zeggen ze, laat dat maar aan de anderen, liever een kasplantje. Maar beste mensen, ik hoop dat wij geen kasplantjes zijn. Maar dat we van die planten zijn, dat ze buiten planten, in de regen en de wind, die veel moeten verdragen. Wel, dat zijn de goede planten, die diep hun wortels in de grond gaan steken om niet om te vallen en zo. Laat ons zulke planten zijn en je zult zien, dat is heel wat beter. Dat is een leven van tevredenheid zoals Paulus ook gekend heeft. En zoals wij ook kunnen kennen. Een eerste zaak. Dus alstublieft geen gemor. Een tweede is onverschilligheid. En je ziet daar dat is vanuit de barmhartige Samaritaan. Daar was het hoofdkenmerk niet alleen liefdeloosheid, maar ook onverschilligheid. Onverschilligheid ten aanzien van de omgeving. Nu, ik heb daar ook een verhaaltje rond. Een waargebeurd verhaal van een soldaat die in het leger van de hertog van Wellington was. Je moet dan maar een keer opzoeken wat dat was. Maar in ieder geval, op een bepaald moment zaten zij in een oorlog. En er was één soldaat die altijd maar weer tegenpruttelde. Die dus op de vlucht ging op een bepaald moment. En uiteindelijk, hij kwam bij de hertog en die hertog zei, ik kan dus niks meer anders doen, want we zijn in oorlogstijd, dan u de doodstraf te geven. Tenzij, zegt hij, misschien is er één van uw lotgenoten, van uw medesoldaten, die nog ergens een goed woordje voor u kan doen. En er was inderdaad een soldaat die een goed woordje deed. En hij zei, generaal, U hebt al veel geprobeerd, maar nog niet alles. Eén ding hebt u nog niet gedaan. U hebt hem nog nooit genade bewezen. U hebt hem nog nooit alles verheven. Ja, dat was straf, hè. En die hertog van Willentong zegt wel, ik ga dat doen, hè. Dus de spons over alles, hè. En die soldaat was zo verbouwereerd, die is dus inderdaad in het leger gebleven. Heeft nooit meer gedeserteerd, was een goed soldaat, was echt een goede reclame eigenlijk. Hè. En kijk, beste mensen, ons is veel meer genade gevallen. Hè. Wij verdienden ook de doodstraf. Hè. En de Heer heeft alles op zich genomen. En hoe kunnen wij dan nog onverschillig zijn ten aanzien van onze omgeving? Hoe kunnen wij dan nog onverschillig zijn? Kijk, je kent die tekst ook in Matthäus hoofdstuk 9, vers 36, maar we kunnen misschien een keer opslaan. Hè? Matthäus hoofdstuk 9, vers 36. Matthäus hoofdstuk 9. Een heel gekende tekst ook hier trouwens. Hoofdstuk 9, vers 36. Daar staat er dus, het was bij de rondreis van Jezus. En hij zei op een bepaald moment, toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oost is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid erom de Heer van de oost dat hij arbeiders uitzende in zijn oost. Heel raar dat hij niet gebed vraagt omdat er nog meer mensen tot geloof zouden komen. Nee, hij zegt, het zijn arbeiders te weinig. Hè? En ik dacht, ja, zou dat komen door de groeiende onverschilligheid van zijn kinderen? En ik dacht, het is stom dat we dat niet hebben, hè. En ga zeggen, Ivan, jij hebt daar zeer nooit last van. Ik heb daar ook last van. Ik heb daar eigenlijk ook last van. En daarom heb ik een vast gebedspunt toegevoegd aan mijn lijst. Hè? Heer, maak mij bewogen. Of Heer, help mij mijn omgeving zien zoals u ze ziet. Hè? En als je kijkt met de ogen van Jezus naar je omgeving, dan kun je niet anders dan bewogen worden. En dan zeg je, heb ik klagen zoveel, het gaat zo slecht in de wereld. Hè. Maar ik merk ook een groeiende onverschilligheid. In de zin, kijk naar het nieuws. Hè. 36 doden daar. Ik lees in een gebedspunt in Nigeria. 36 christenen vermoord. Hè. Zoveel weer verongelukt. En zeg, het is toch jammer. Hè. Ondertussen zit je daar met een glaasje wijn of zo. Hè. En een chipje te luisteren naar de armoede. Ja, dat is zo schrijnend eigenlijk. We worden eigenlijk toch een pak onverschillig. Je kunt er niet met die iets aan doen. Maar ik hoop wel dat we inderdaad in actie schieten op sommige mensen. Op sommige momenten. Hè. En zeker dat die onverschilligheid kwijtraken. Dat is een tweede punt. Dus ja, de Heer heeft echt heel veel moeite met onverschilligheid. Een derde zaak is eigenlijk schijnheiligheid. Schijnheiligheid. Wel, ik heb lang zitten nadenken over Bijbelse figuren zoals David. Hè. David wordt genoemd een man naar mijn hart. Hè. Ja, hij heeft wel een overspel gepleegd alleszins, alleszins één dat we weten, het zou er wat meer zijn. Hij heeft een moord gepleegd hè. En toch wordt hij genoemd een man naar mijn hart. Hè. Dus er is hoop voor ons, hè. Als we gaan naar 2 Samuel hoofdstuk 6, die tekst wil ik wel eventjes met jullie lezen. 2 Samuel hoofdstuk 6, dan lezen we het verhaal van het moment dat ze eigenlijk de ark weer veroverd hebben en brengen naar de plaats waar dat ze hoorden, de ark des verbonds. En in 2 Samuel hoofdstuk 6 zien we dan een beetje de commentaar van een vrouw van hem, hè. 2 Samuel hoofdstuk 6. Vers 20. ziet, staat daar bij hoofdstuk 6 van boven de ark overgebracht naar Jeruzalem terug. En toen, in vers 20 staat er, toen David terugkeerde om zijn gezin te begroeten, ging Michal, de dochter van Saul, David tegemoet en zeide, wat een eer heeft de koning van Israël zich thans verworven, dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwen van de slavinnen, zijn de dienaren, zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot. Maar David zeide tot Michal, voor het aanzicht des Heeren, die mij verkoren heeft boven uw vader en boven heel zijn huis, om mij aan te stellen tot vorst over het volk des Heeren, over Israël, voor het aanzicht des Heeren heb ik gedanst. Ja, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen en bij de slavinnen van wie hij spreekt, bij haar wil ik eer verwerven. Michal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Nu, het gaat mij vooral over dat stukje dat David zegt, ja, sorry hoor, maar God komt op de eerste plaats. Hè. En als ik moet rare dingen doen of zo, hè, als ik ontbloot, maar hij was niet heel ontbloot natuurlijk, hè, maar dat was kenbaar voor een koning echt niet gebruikelijk. Hij zegt, dat kan mij allemaal niet schelen, hè. En zelfs toen hij een misstap deed, een misstap met Bathsheba, dan gaat hij niet alleen in een privégesprek met Nathan, maar later schrijft hij ook een psalm over, psalm 51, die over heel de wereld bekend is. En deze psalm onthult de ware aard van de zonde als een verbroken relatie met God. Hè. Dat is ons grootste probleem. Dus door de zonde is onze relatie met God verbroken. En je zegt dan ook op een bepaald moment tegen u, u alleen heb ik gezondigd, schreeuwt David het uit. Dus geen schijnheiligheid, maar echt eerlijkheid. Hè? En als je kijkt bijvoorbeeld naar Spreuken hoofdstuk 15 vers 11, dan staat er, dodenrijk en verderf liggen open voor de Heere, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen. Dus het is misschien goed ook om regelmatig te vragen aan de Heer dat hij je hart toetst en ook blootlegt. En ja, dat is niet simpel, vind ik altijd. Hè. Ik stel het altijd voor zo als een tafel met allemaal potjes die gesloten zijn, hè, met vuiligheid in. En zo nu en dan trekt hij een open. Hè. Gelukkig niet allemaal in een keer, want ik denk dat we hartinfarct zouden krijgen. Hè. Maar nu en dan zo denk ik van, oh, het gaat beter met mij. Hè. En de Heer trekt dan weer zo'n potje open en zegt, oh, ja, nog veel werk aan de winkel. Hè. Goed, er staat ook in Spreuken 17 vers 3 een heel mooie tekst. De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het hout, maar de toetser der harten is de Heere. Dus hoe komen wij tot God? Hè? Hoe komen wij trouwens in deze gemeente? Zetten wij dan een masker op of durven wij ook ons kwetsbaar open opstellen? En hoe worden wij gekend door onze omgeving? Ik heb je nog een keer verteld ook over een christen die naar een zieke fabriek mocht gaan werken. Maar zijn vriend had gezegd, als je naar die fabriek gaat werken, dan ga je echt, dat gaat echt geen leven meer zijn als christen. Hè. Waarom? Omdat in die fabriek, dat waren allemaal arbeiders die gekend waren voor vloeken en echt vuile moppen en zo en al van die dingen meer. Hij zegt, ze zullen je echt heel belachelijk maken. Nu, een jaar later zag hij een vriend, die persoon weer, die in die fabriek al ondertussen een jaar gewerkt had. En hij vroeg, ja, hoe is dat daar? Waarschijnlijk was dat toch echt een lijdensweg voor u. En die man zei, maar nee, helemaal niet, zegt hij. Ik denk dat ze nog niet eens weten dat ik christen ben, zegt hij. Dus een jaar later, hè. Wel, alstublieft, hoe zijn wij in onze omgeving, hè? Hoe kennen zij ons? Echt wel belangrijk, hè? Dat we dus geen schijnheiligheid, want daar heeft God, hoe zeggen ze dat, lak aan? Of ja, hij moet daar echt niet van weten. Kijk maar ook naar de fariseeën, hoe vaak dat hij die schijnheiligheid van die fariseeën aangevallen heeft. Dus bij zijn kinderen wil hij de zieken niet zien. En dan nog een laatste punt, hè? Daaromtrent is eigenlijk heel vaak dat wij God vergeten of dat we hem gewoon buitensluiten. Kijk, als we nog een keer een tekst opslaan in Deuteronomie hoofdstuk 6. Deuteronomie hoofdstuk 6. Vers vanaf vers 10. Daar staat er het volgende. Wanneer nu de Heer uw God u in het land zal gebracht hebben, waarvan uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft het u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, huizen vol met allerlei goederen, waarmee gij ze niet gevuld hebt, uitgehouwen bakken die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfbomen die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, neem u er dan voor in acht dat hij de Heere niet vergeet, die uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft. De Heere uw God zult hij vrezen, hem zult hij dienen en bij zijn naam zweren. Hij zult geen andere goden achterna lopen van de goden der volken rondom u, want de Heere uw God is een naijverig God in uw midden, opdat de toorn van de Heere uw God niet tegen u ontbranden en hij van de aardbodem verdelgen. Hij u van de aardbodem verdelgen. Dus hier staat er heel duidelijk, vergeet mij niet, zegt de Heer. Vergeet mij alstublieft niet. Als je bijvoorbeeld het boek Job leest, ik was daar de eerste keer heel erg over verwonderd. Dan, Job, het is ongelooflijk wat hij allemaal zegt in God. Dus hij spreekt over zijn smart, zijn woede, zijn twijfels, zijn bitterheid, zijn teleurstelling. En God incasseert dat allemaal zonder problemen. Je ziet dat vaak bij geestelijke ruzen in de Bijbel, die dus zelfs een worsteling gaan met God. Bijvoorbeeld Jacob, die eigenlijk wel heel negatief begint. Hij worstelt met God op een bepaald moment. Maar hij verlaat nog liever al hinkend het strijdperk dan God buiten te sluiten. En dat is eigenlijk inderdaad heel belangrijk, dat we God zelfs in onze moeite niet buiten sluiten. Want ja, dat heeft hij echt niet graag, hè. C.S. Lewis, die ondertussen al lang overleden is, die zegt op een bepaald moment, die kwam tot de conclusie dat het volgen van Christus betekent dat iedere daad of gedachte, iedere ervaring, plezier of minder plezier, in verband moet gebracht worden met God. Dat is eigenlijk zo simpel gezegd. Dat is het grote verschil als christen. We doen nog altijd dezelfde dingen, maar we brengen ze nu plots in verband met God. En God heeft dat zo graag, hè. Zelfs als je een afwas doet, je mag hem erin betrekken, heeft dat graag. Hij wil dus continu een relatie hebben. We zeggen altijd, als wij onze kinderen opvoeden, dan is het om ze onafhankelijk van ons te maken. Wel, de opvoeding van de Heer is compleet anders. Dus die wil niet liever dan dat we meer en meer afhankelijk worden van hem. En het is een beetje een eigenaardige opvoeding, maar dat is eigenlijk wat hij wil. Hij wil met zijn schepselen continu in contact staan. Dat is eigenlijk waarom dat hij gekocht heeft. Ons gekocht heeft ook. Dus wat je ook doet, negeer God niet, sluit hem niet buiten. En ik heb, je weet dat ik een fan ben van Philip Yancey, zijn boeken. En op een bepaald moment schrijft hij in een van zijn boeken het volgende. Ik lees het even voor. Maar er is nog een subtieler gevaar waardoor we God gaan buitensluiten. Door een opeenhoping van afleidingen, een slecht functionerende computer, rekeningen, een reis, verbouwingswerken, het huwelijk van iemand van de familie of van je vrienden, alledaagse beslommeringen, routine, kan het zijn dat God geleidelijk uit het centrum van je leven verdwijnt. Er zijn dagen dat ik mensen ontmoet, eet, werk, beslissingen neem, zonder dat ik ook maar de geringste gedachte aan God wijd. En dat laatste is veel ernstiger dan het lijden van Job, want Job heeft nooit opgehouden aan God te denken. Ik vond dat inderdaad mooi gezegd. Job heeft nooit opgehouden aan God te denken. Wel, hoe anders zijn wij dan onze omgeving? Nochtans, we hebben een hechte relatie gekregen met onze schepper, schepper van hemel en aarde. En dat zou ons anders moeten maken. Misschien een beetje stof om over na te denken. De volgende keer, maar het zal in oktober zijn, ik ga een beetje geduld moeten hebben, ga ik dan hebben van, hoe kunnen wij nu echt veranderen? Maar je zou dat eigenlijk al moeten weten, jullie die al lang christen zijn. Het is een beetje herhaling, maar het is een beetje bedoeld als een aanmoediging om het te doen ook. Mag ik nog samen bidden voor jullie? Heren, dank u dat we echt mogen merken ook dat u een God bent die met zijn schepselen in contact wil komen. En Heer, u hebt er uw zoon voor over gehad, Heer. U hebt uw zoon laten offeren in onze plaats, de straf laten dragen in onze plaats. Maar hij is ook opgestaan. Hij heeft dus ook daardoor bewezen de doodstraf te overwinnen. En ook de dood overwinnen, Heer. Dank u dat we daar mogen deel aan hebben, Heer. En dat we dus nu al dat eeuwig leven hebben. En dat eeuwig leven, de kern is eigenlijk, Heer, dat wij u kennen. De Vader en Jezus Christus die hij gezonden hebt, Heer. Het is eigenlijk echt het belangrijkste geworden in ons leven. En Heer, wij willen niet liever dan dat wij anders worden. U hebt ons veranderd, maar we willen echt ook anders leven. En Heer, u hebt echt lak aan onverschilligheid en gemor en schijnheiligheid, Heer. En ook dat we u zouden buitensluiten, Heer. Maar wilt u ons helpen om dit minder en minder te doen, Heer. Om u het centrum van ons leven te laten zijn en te leven voor u. Zodat we net zoals Paulus kunnen zijn, het leven is met Christus. En sterven is enkel nog gewin. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.